Hoi, Gerald hier van de podcast In Amerika. In deze podcast praten we over wat ons nog steeds boeit in dit land. Als jij wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook, In Amerika met een K, en op Instagram, In Amerika Podcast. Wat boeit jou? Aflevering 119 van de podcast In Amerika. Vanavond met Paul Strikkerda, helemaal in
Newport, Vermont.
En Yvonne David.
Atlanta, Georgia. Hallo allemaal.
Good evening. Jeff Kiesberry.
Los Angeles, California.
Sunny Los Angeles. En last but not least, Faye Armitage, helemaal in...
In Miami.
Miami, Florida.
Op de oostkust.
Mijn naam is Gerald van Wilgen in het zonnige Voorhees, New Jersey, onder de rook van Philadelphia. Laten we beginnen met onze openingsronde. Wat is het goede nieuws van deze week?
Nou, zal ik maar beginnen. Het goede nieuws is een beslissing die ik heb genomen waar ik een lange tijd over heb gedaan. Maar uiteindelijk heb ik mijn ei gelegd. En ik heb besloten te stoppen met voice-overen. Dat heb ik sinds mijn 17e gedaan. En ik ben nu bijna 61. En ik heb er genoeg van. Ja, en het voelt heel goed. Ik ga niet van de hak op de tak mijn tent dicht doen hoor. Nee, mijn winkeltje blijft nog wel even open. Maar alleen voor mensen die mij opzoeken en met mij willen werken. Ik ga niet meer elke dag 20 audities doen en hopen dat het ook iets oplevert. Ik ga echt niet op zoek naar werk. Ik ga het gewoon afbouwen. Ja, ik heb genoeg gehad. En
goed,
voor een deel is dat helemaal niet zo dramatisch. Maar het heeft te maken met mijn gezondheid. Want mijn stem kan steeds minder hebben. Ik word steeds sneller schor. En het mooie van voice-over is, als je het goed doet, is dat je na 4 uur praten nog even fris klinkt als het eerste minuut. En dat heb ik al helemaal niet. En dat is begonnen toen ik mijn beroerte heb gehad. Mijn stem heeft een flinke tik opgelopen. En dat is nooit meer echt goed gekomen. En het meeste van mijn werk bestaat uit wat ze noemen long-form narration. Dus lange verhalen vertellen, audioboeken, lange e-learning scripts en dat soort dingen. En daar kan mijn stem wil dat gewoon niet meer. Dus op een gegeven moment moet je dan denken, hou er maar mee op.
Ja, nieuw begin.
Ja, een nieuw begin. Ik ga, net als jij, Gerard, ik ga aan de schrijverij. Dat vind ik leuk. Ja,
goed.
Op die manier heb ik nog een stem. Dus dat is mijn goede nieuws. Yay!
Ja, goed. Oké. Heel mooi.
Stoer. Heel goed. Stoer.
Heel goed.
Heel mooi.
Ja.
Ik heb twee goede nieuwzen. Eén is dat we hebben één zoon die woont in het buitenland, in Rotterdam. En die heeft eindelijk zijn ticket geboekt. En daar word ik altijd heel, heel erg blij van. Dat hij straks weer hier rond banjert voor 2 weken. Dus dat is goede nieuws nummer 1. En het andere hoogtepunt was dat ik aanwezig was bij een cocktail met het koninklijk paar dat in Nederland, in Atlanta op bezoek was. En dat was een hele leuke... Het is natuurlijk heel bijzonder als je daar dan bij mag zijn. Ik vind dat dan leuk dat ik daar dan rondloop. En,
En heb je hem een handje gegeven?
Nee.
Oh, oké. Okay.
Nee. Ik heb niet met hem gesproken.
Ah.
Ook niet met haar gesproken. Maar ik was erbij en ik keek ernaar.
Hartstikke leuk. Jeff, hey, een van jullie twee?
Nou,
ik ben erachter gekomen dat ze yoga in het park doen.
Ah.
En dus daar ben ik heel erg blij mee. Alleen het slechte nieuws ervan is dat het net is op de tijd dat deze podcast plaatsvindt.
Ah.
Dus ja, dat is wel even jammer. Maar ik kan het ook op woensdagochtend doen om 7:00 ochtends. Dus dan moet ik wel heel vroeg opstaan. Maar ik ben meestal toch wel wakker, hoor, om 5 of 6.
Ja, yoga.
Dus het zal wel lukken, denk ik.
Yoga in de ochtend is heel erg fijn. Kan ik je uit ervaringen
meedelen.
Chef, wanneer heb jij je laatste yogales gehad?
In mijn dromen.
Ah.
Ja, het staat op mijn lijstje, want dat heb je mij aanbevolen. Anders word ik een puddingje. Dat moet ik niet hebben. Maar wat ik ook graag zou willen doen is tai chi in het park.
Ah.
Dat vind ik heel mooi om naar te kijken. Ja. Maar het goede nieuws is dat ik
kijken,
eindelijk...
Om
naar te kijken, ja. Ja, ik zou het graag zelf ook willen doen. Maar dat gaat nog wel komen. Het staat op mijn lijstje. Nou, het goede nieuws is dat we eindelijk onze tickets naar Europa hebben geboekt. Gaan wij mijn moeders verjaardag vieren in september. En dan nog naar mijn schoonmoeder. Schwiegermoeder in Stuttgart. Jawohl. Mm-hmm. En voor een goed tarief. Dat viel me enorm mee. Dus dat.
Altijd mooi.
Leuk.
Altijd mooi meegenomen. Een goedkoop ticket. Ja, zeker.
Ga je dan met de Ryanair of zoiets dergelijks? Waar je zelf je lunch mee moet nemen?
Met de klem. Kleine lonenmaatschappij.
Ja. Werkelijk.
Leuk.
Werkelijk.
Leuk.
Even kijken. Mijn goede nieuws is dat ik... even kijken. Ik heb best wel leuke dingen. Eigenlijk dat ik een heel leuk weekend heb gehad. En het leukste was het concert van Los Lobos. En dat is een band waar je... Het is heel veel... Toevallig waren de Rolling Stones ook in de stad deze week. En de Rolling Stones heb ik helemaal niks mee. Maar Los Lobos is ook zo'n band... waar je gewoon alleen maar goede herinneringen aan hebt aan die muziek. Van de La Bamba. Weet je wel. En dat was van die vakantiemuziek. En dat was toen je waren jong. En dansen en meisjes en dit en dat. Het was echt... Ik heb de hele avond echt de hele avond staan dansen. Dat was geweldig. Echt... dat was een goede ervaring. En dan heb ik eigenlijk nooit back of... Ik ga eigenlijk helemaal niet zo vaak naar dat soort concerten. Ja, dat soort... Ik bedoel het niet zo minderwaardig. Maar ik bedoel concerten wel van, zeg maar... gitaarmuziek en zo. Dus... maar dit was echt...
Was je ook niet naar de opera geweest?
Oh, de opera. Nou ja, dat is waar. Dat was de week ervoor. Was ik bij het Philadelphia Orchestra. Speelde de La Bohème.
Ja.
En dat was denk ik het beste concert wat ik ooit in mijn leven heb gezien. Dat is echt... De dirigent is on the top of his game. En het orkest heeft nog nooit beter gespeeld. Dat koor was geweldig. De ingetogenheid van de zangers was buitengewoon indrukwekkend. Dus dat was, ik heb nog nooit echt... ik kon het echt zitten te trillen op mijn stoel. Dat is echt ongelooflijk.
Geweldig. Ik kan me zo goed voorstellen. Want ik ben ook een fan van Yannick. Ik weet nou hoe ik hem uit moet spreken. Ik volg hem ook op sociale media, dus ik weet precies waar hij uithangt. En ik kijk gewoon op de foto's om te ontdekken of Gerald ook ergens achter hem aan het fotobommen is.
Nee, maar altijd als ik een commentaar geef op Instagram of Facebook, dan krijg ik wel altijd een latje van hem.
Zie je?
Niet van hem natuurlijk. Hij heeft natuurlijk hele goede mensen om zich heen, maar goed.
Toch leuk.
Helaas geen goede segue, geen goede bruggetje naar het onderwerp. Maar het onderwerp van vanavond is eigenlijk wat wij allemaal hier al een hele tijd wonen. En ik was eigenlijk waar ik nieuwsgierig naar ben, is wat jullie nog fascinerend vinden aan dit land. Er zijn natuurlijk een aantal dingen die je al hebt geleerd en waar je deelgenoot aan bent geworden. Maar er zijn ook nog dingen die zeg maar nog een beetje, misschien nog een beetje mysterieus zijn, maar daarom juist fascinerend. Van dingen die je bijzonder vindt.
Ja, ik heb erover zitten nadenken. En het eerste wat bij me naar boven kwam, wat me nog steeds boeit en fascineert, waar ik geen genoeg van kan krijgen, is de natuur. Het ligt voor de hand misschien, maar de wijdheid, de uitgebreidheid, de wildheid, de ruimte. Dat is iets echt wat ik in Nederland niet heb. In Nederland is het gewoon een hartstikke klein, maar mooi landje. Maar het is gewoon een aangelegde tuin wat dat betreft. En hier heb je echt nog de wildernis. En dat heb ik hier om me heen natuurlijk ook in Vermont. Nou ja, je bent hier geweest, Gerald, dus je weet hoe wij hier wonen. En ik... Elke dag dank ik de hemel op mijn blote knieën. Allereerst dat ik er nog ben. Dat ik een beroerte heb overleefd. En dat ik er nog ben. Maar ook dat ik hier ben terechtgekomen. In deze mooie plek op aarde. En het maakt het voor mij ook makkelijk om afscheid te nemen van mijn carrière. Want ja, ik hoef eigenlijk ook helemaal niet zo meer. Maar er moet wel iets voor in de plaats komen. En dat is gewoon misschien meer genieten nog weer van de dingen die ik heb om me heen. En dat is de ruimte. En dat is de natuur. Dat is het allermooiste. Het tweede wat me nog steeds fascineert is de volkszin. En zeker met wat er op ons afkomt met de verkiezingen, hoe toch een groot deel van de bevolking geloven kan in allerlei conspiracy theories. Hè? En helemaal niet meer vatbaar is voor feiten en gelooft in leugens. En eigenlijk herhaalt, vind ik, wat we in de Tweede Wereldoorlog hebben zien gebeuren met het bewonderen van een grote leider. Grote aanhalingstekens. Maar dus dat gekke van de Amerikaanse volkszin, maar ook bijvoorbeeld dat zich uit in de evangelicale kerken. Hè? Daar heb je ook een beetje de bewondering voor autoriteitsfiguren en het niet voor reden bevatbaar zijn, maar gewoon puur op geloof en gevoel je leven leiden. Maar ja, laten we het daar maar even niet over hebben. Want ja, dat vind ik iets minder van Amerika. Maar dat fascineert me nog steeds ontzettend.
Ja, ja, nee. Ik ga niet om iets positiefs per se. Okay. Maar het gaat meer om wat je interessant vindt.
Ja.
Volkszin, mooi woord.
En die natuur. Echt zo onbeschrijfelijk mooi. Ik kan er echt met tranen met tijd om huilen. Als ik niet zo'n ongevoelige vent zou zijn. Maar dat raakt me echt tot het diepst van mijn ziel. Ja. Het is prachtig.
Oké, laten we even het rondje afmaken. Yvonne, wat is jouw...
Wat ik nog steeds... Ik woon hier inderdaad ook al heel lang. Maar wat ik nog steeds heel boeiend vind is dat er een mentaliteit is van ja zeggen tegen mogelijkheden. In plaats van ja maar. Ik vind dat heel prettig om me daarin te bewegen.
Ja, maar weet je dat wel zeker, Yvonne?
Ja, maar weet je dat wel zeker? Nee, precies, dat dus. Ik heb hier dingen kunnen doen, en ik doe dat nog steeds, die ik misschien in Nederland niet zo snel zou kunnen doen, omdat er allerlei terecht of onterecht, dat laat ik even in het midden, maar regelingen en regels en orders en vergunningen en van alles en nog wat. En daar hoef ik me hier niet mee te bemoeien. Ik ben een bedrijf begonnen en ik kan dat gewoon doen. En ik heb me geregistreerd. En ik bedoel, er zijn natuurlijk wel bepaalde stappen die ik moet doen. Maar voor de rest kan ik gewoon vrij uit dat beroep uitoefenen. Eerst als coach en dan nu als ondernemer. En dat vind ik heel erg bijzonder. En dat vind ik iets wat ik niet in Nederland had kunnen vinden als ik daar was gebleven. Ik heb nog wel wat andere dingetjes op mijn lijstje staan, maar daar wil ik even mee beginnen.
Oké.
Ja, en dan zal ik mijn hoofdpunt even geven. Voor mij is het dat ik nog steeds hartstikke leuk vind om te zien. En ik weet dat het een oud begrip is, maar dat Amerika echt een melting pot is van zoveel verschillende soorten mensen. En dat vind ik zo interessant. Daar hou ik echt van. Al die verschillende culturen die mensen met zich meenemen. En dat zich allemaal zo makkelijk integreert. Vind ik toch wel heel erg... Ja, fascinerend moet ik zeggen. Nog steeds, en ik weet dat er één politieke partij is die dat niet zo leuk vindt. Maar ik blijf het iets vinden waardoor de Verenigde Staten zoveel heeft kunnen bereiken. Omdat we zoveel input kunnen hebben van verschillende angles. En dat juist het interessant maakt. Je bent niet zo in één straatje zitten met je denken. En ik ben het ook eens met Yvonne. Er zijn hier veel minder beperkingen. Ik heb ook allerlei dingen gedaan die ik nooit in Nederland zou kunnen... Ik zou er niet eens opkomen om het te doen in Nederland. Je schikt je in Nederland naar een bepaald... zeg maar een stramien of zo. Terwijl hier zijn alle mogelijkheden eigenlijk beschikbaar voor je. En dat vind ik wel een heel fijn idee. Ja, maar voornamelijk de mensen. Vooral ja, dat iedereen zo uit een ander gedeelte van de wereld komt. Ik weet niet eens meer wat de statistiek is. Had ik even moeten opzoeken. Maar ik dacht dat 40% van, of zoiets, van de bevolking in het buitenland geboren is. Ik weet het niet. Ik moet dat echt opzoeken.
Ja, moet je opzoeken.
Het was een heel groot, een heel hoog percentage. En dat vind ik toch wel heel erg mooi, dat we dan allemaal toch in één land terecht kunnen komen en ons daar thuis voelen.
De meeste mensen komen ergens anders vandaan, oorspronkelijk natuurlijk. Hè? En we hadden natuurlijk een aantal stammen hier en die hebben we natuurlijk heel prettig om zeep geholpen. Dat kwam heel goed uit voor ons, maar het land is natuurlijk gebaseerd, gefundeerd op immigratie. Dat van mensen die hier niet geboren zijn. Dat zit in de Amerikaanse aard ingebakken, denk ik.
Nee, klopt. Maar er zijn nog steeds van, als je gewoon kijkt naar de wetenschap en de, zeg maar, de professionele wereld, dus worden heel veel mensen, zeg maar, alle toptalent uit alle andere landen wordt hier naartoe gebracht. Omdat hier gewoon meer geld wordt betaald aan, aan dokters en wetenschappers en noem maar op, om maar een voorbeeld te noemen. Jeff, wat is jouw fascinatie?
Ja, ik besef mij hoe bevoorrecht ik ben. En ik ben ook zeer dankbaar dat iedere dag trouwens, dat ik in Amerika woon en mag wonen. Ik ben Amerikaan geworden. En vooral hier in Zuid-Californië, Los Angeles. Ik sluit me aan bij degenen die dat ook hebben gezegd. Het ondernemen hier, het kunnen ontplooien, dat had ik nooit zo in Nederland kunnen doen. Dat is ook een van de redenen waarom ik me een beetje beperkt voelde en opgesloten. En Amerika was mijn droom en ik leef mijn droom. Dat kan ik gewoon volhardig zeggen. Het zijn ook de kleine dingen. Gelukkig dat ik me dat besef. De tijd gaat veel te snel. En dat komt omdat het zo leuk is. Time flies when you're having fun. En dat werkt bij mij zo. Dan denk je, god, dit is alweer 5 jaar voorbij. Dat was toch vorig jaar? Nee. En dan denk ik, nou, ik moet nog meer genieten van iedere dag die er is. Het klimaat. Het is hier 2 seizoenen. Zomer of geen zomer. En als het geen zomer is, is het ook nog wel eens warm. En ja, en als het 2 dagen regent, ben ik zo verwend dat ik er bijna depressief van word. Nee, maar dat is overdreven natuurlijk. En mijn favoriete Trader Joe's, dat is winkelen bij de grocery store alsof ik naar Disneyland ga. Ik heb daar altijd heel veel plezier in. Ik weet niet of jullie een Trader Joe's hebben, maar het is geweldig.
Ja,
en zelfs vastzitten op de file 405 is een geschenk. Want ja, er is natuur. Dus zodoende. Ik zal even mijn telefoon uitzetten.
Trader Joe is trouwens van de Albrecht groep. Hè? Dezelfde groep die Aldi is. Het is een Duitse onderneming.
Klopt.
Nou, het zijn Duitse immigranten. Het is geen Duitse onderneming. Maar...
Nee. Nee, het is echt door de Aldi Duitsland. Daar is het management voor.
Oké, dan sta ik. I stand corrected. Ja, goed. Oké. Ik het enige wat ik me kan herinneren over dat verhaal is dat er 2 broers waren en de ene, dat die zeg maar, de ene heeft de Aldi opgericht, de andere de tweede Joe's volgens mij. Maar goed, dat is weer een andere zijtak. Ja. Maar, mijn fascinatie, ik was eerst wilde ik zeggen, hebzucht. Ik vind de hebzucht fascinerend. Dat mensen gewoon zoveel dingen willen hebben hier, weet je wel. Dat de mensen dus garages vol staan met rotzooi en niet genoeg kunnen krijgen om maar weer een nieuwe auto te kopen of maar weer een nieuwe, of een jetski of een dit of een dat. Maar ik vond het een beetje flauw antwoord, ook al heb ik nu dat natuurlijk wel te bedden gebracht. Maar wat mij eigenlijk meer echt fascineert zijn de paradoxen, de enorme tegenstellingen. Dus in de natuurlijk heb ik het over arm en rijk. Dat is ook een van de aspecten daarvan. Maar ook gewoon het feit dat zeg maar, hier in het land is de, zeg maar, heb je de NASA en Tesla en de meest briljante mensen die hier werken. Maar als je dan naar zoals ik afgelopen zaterdag naar een voetbalwedstrijd ga en ik bestel een hamburgertje, kunnen ze het niet voor elkaar krijgen om een hamburgertje voor me klaar te maken in een half uur. Weet je wel, binnen een half uur. Dan moet je dus een half uur te wachten op een broodje met wat vlees erop. En die mensen zijn dus niet in staat om met dat groepje die daar werkt in die keuken, om het zo te organiseren dat het gewoon logistiek soepel verloopt. En iedereen zat ook te kijken van, wat zijn die mensen in godsnaam mee bezig? En het is echt zo, ben nog steeds boos. Ik begrijp je natuurlijk wel. Ik moet je eens voorstellen, heb je een hele grote tafel, er liggen allemaal hamburgers en hotdogs. En dan staat er een man staat gewoon naar te kijken, maar er gebeurt helemaal niks. Dus iedereen staat daar te wachten, honger, weet je wel. Ik wil graag een biertje en dit en dat. En er gebeurt dus helemaal niks. En die zitten dus uit te vogelen wat nou precies wat is. En dan denk je van ja, dus ik zei het, dus ze grapt ook inderdaad van, dit is, weet je wel, kunnen we, het gewonnen dat nee, dat ik ga ik niet zeggen, maar het is wel opvallend dat het land wat zeg maar mensen op de maan kan zetten, niet in bestaat als om een broodje hamburger te maken binnen een half uur, weet je wel. Maar dat komt
weet je trouwens dat er twee bedrijven in Amerika zijn die hamburger in blik leveren? Ik heb dat laatst gezien dat iemand een smaaktest deed. Dat zit gewoon in een blik, dat open je en dan komt er een broodje uit.
Ja, ja.
Dat warm je dan op en het smaakt nergens naar. Maar het is wel binnen een minuut klaar.
Ja. Nee, mijn een van de vrienden van mijn zoon in L.A. die heeft daar een spotje voor dat bedrijf gemaakt. Die hebben ook gewoon een sandwich in een blik. Peanut butter sandwich in a can. maar dat
is.
Dus dat is dat. Ik vind dat blijf ik gewoon fascinerend vinden dat je dus dat die mensen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik mij daar geen onderdeel van voelde. Ik zeg dan praat ook over die mensen, niet over ons.
Maar de dat plebs. Die mensen
niet in staat zijn om iets te regelen met elkaar als ze met elkaar zijn. En dat heeft denk ik een diepere oorzaak. Maar ik kan het misschien nog verder over hebben. Reacties.
Ja, hoe vol is jouw garage eigenlijk?
Mijn garage is. Nou, mijn garage is ook. Ik heb geen. Ik ben niet iemand die. Ik koop veel boeken, dat is het enige wat ik koop. Maar ik heb bijvoorbeeld geen jetski in de garage staan of een.
Nee, je hebt wel een boot.
De boot ligt in de haven.
Ja, en hoe vol is
je
boot?
Ja, maar je hebt wel een boot.
Ja, oké. Okay, ja. Ik heb ook een motorfiets.
Je hebt
ja,
twee paar schoenen.
Maar ja, misschien wel drie.
Ja. Ik heb ook al een bril op jij.
Ja.
Ik heb hier ook... Ja, goed. Oké. Ja, nee, dat is waar. Je accumuleert je verzamelt natuurlijk heel veel...
Wij allemaal, Gerard.
Maar ik heb niet... ik heb nu, als ik bijvoorbeeld, ik heb dus een motorfiets, maar ik gebruik hem ook als vervoer. Niet als op zondagmiddag met mijn vrienden rondjes te rijden in het bos.
Is dat verkeerd?
Het is een goede vraag. Als je gewoon even een stapje terug kijkt, een stapje terug neemt en dan het verkeer vergelijkt met in Amerika met een willekeurige Europese stad of een Aziatische stad, daar heb je allerlei vormen van vervoer. Hè? Fietsen, motorfietsen, brommers, noem maar op. Hier is het alleen maar auto's. Motorfietsen zijn speelgoed. De mensen die met de motorfiets aan het werk gaan, zijn sporadisch. En dat is hier.
Hier in Miami heb je heel veel scooters.
Oké, okay, nou ja, goed. Ja. Maar in LA bijvoorbeeld niet. LA rijden ze alleen maar in de auto. In Atlanta waarschijnlijk ook. New York wat meer gefietst. Steeds meer gefietst. Philadelphia wordt ook steeds meer gefietst. Maar om te zeggen van er is een diversiteit in het verkeer. Nee, dus de auto is de...
Ah, het begint te komen. Het duurt heel lang. Fietsen hebben we hier ook. Die kan meer... Huren.
Ja, doordat er geen parkeerplaats is. En een scooter kun je altijd kwijt ergens.
En er wordt geUberd. Er zijn zelfs driverless auto's. Die ze in San Francisco al hebben. Ik zou dat nooit doen, maar die rijden tussen downtown en Santa Monica. Zie je gewoon niemand achter het stuur zitten, maar wel passagiers erin. Idioot.
Oh, werkelijk?
Ja.
Dat zou je niet doen?
Ja, ik dan neem dan gewoon een bus. Ik snap dat niet.
Nou ja, je kan een bus nemen, natuurlijk. Je kan ook met de metro, de trein. En dan zit je met de homeless die daar hun behoefte in doen. Dat is heel jammer, want het is een heel mooi systeem.
Oh, maar, de metro in L.A.?
Ja.
Nou ja, dat is bij ons ook zo. Als ik het over de orchestra. Ik ga dan met de Petco, de high speed line van de suburbs naar de downtown Philadelphia. En de homeless wonen daar onder de grond. En de trap is dan de wc. En dan loop je door de... Ja.
Maar ja, de behoeftes werden ook openbaar gedaan. Maar van de honden hadden we in Amsterdam altijd een probleem. Dan gleed je letterlijk van de ene straat in de andere over de hondenstront. Maar goed, klantwijs dan zeer.
Even terug naar het onderwerp.
Materialisme is toch wel iets Amerikaans. Tenminste, vind ik ook. Ja. Als ik in Amerika denk, dat denk ik aan een materialistische cultuur. Waar het meer gaat om hebben dan om zijn. En hoe meer spullen je hebt, hoe hoger je status is. Het is natuurlijk een cliché. Maar toen ik dus 2,5 jaar geleden vanuit de rook van Philadelphia, waar ik woonde, naar Vermont vertrok. Ja, dan sta je voor de keuze. Wat neem ik mee? Wat laat ik achter? Waar kan ik zonder leven? En waar kan ik niet zonder leven? En dan moet je een beslissing maken. En het was echt verbazingwekkend hoeveel dingen ik niet nodig had. Of hoeveel dingen ik had die ik nooit gebruikte. Ja. Waarvan ik ooit dacht toen ik ze kocht. Nou, daar kan ik niet zonder leven hoor. Het valt eigenlijk mee. En nu probeer ik gewoon een simplistische levensstijl erop na te houden. Wetende dat ik nog rijker ben en beter af dan de Egyptische farao's in hun hoogtijdagen. Wij hebben meer tot onze beschikking qua technologie en qua rijkdom dan de rijkste mensen uit het verleden. Dus ja, zo erg is het niet om met minder te leven. Maar ik weet wel gewoon dat ik ook een beetje verslaafd raakte aan het altijd maar beter, altijd maar upgraden. Oké, we hebben een iPhone 11, dan moeten we naar 12, naar 13, dan gaan we naar 16. Elk jaar een nieuwe dit, nieuwe dat. Ik ben er uitgestapt. En nu heb ik ook zoiets van, vroeger was het, we hebben het over het zaken doen, het bedrijfsleven, je eigen bedrijfje. Hè, het gaat allemaal natuurlijk om het maken van winst, anders heb je geen goedlopend bedrijf. Maar nu heb ik echt zoiets van, ja, ik hoef niet steeds meer te hebben. Ik ben blij als het blijft zoals het is. En ik kan zelfs met minder toe. Ik kan zelfs met veel minder toe. En dat is een
heb
goed
je garage
gevoel.
Sale gedaan?
Wat zeg je?
Een garage sale? Dat is ook zo typisch Amerikaans. Ja.
Heb ik gedaan, inderdaad. En dat leverde bijna niks op. Ik heb dus
neem het maar mee, ik betaal je.
En dan heb je, nou, zeg maar, wat je vroeger had je in Nederland, de slechte. Hè? Dan verkocht je tweedehands boek aan de slechte. Dan kreeg je ook een dubbeltje. Oh, ja. Nou, dat was bij ons ook hoor. Mijn vrouw, professioneel muzikant, had een cd-collectie. Man, daar kon je u tegen zeggen.
Ja.
En kreeg ze ook niks voor. Dus ja, gaaf het maar weg. Ja. En ja, dus het is, op het moment dat je het koopt, is daar kan niks meer waard. Dan denk je, ja, waarom hou ik er ook aan vast? Mis ik het? Nee, ik weet niet eens meer wat ik mis. Ik weet niet eens meer wat er in die garage stond, want ik mis het niet.
Nee. Wat je hier ook veel ziet is storage, als ik nog even mag onderbreken.
Ja.
En oh my God, ik ben zelf schuldig hieraan. Ik heb een storage in Nederland, omdat ik dacht, ik zoek het uit. Ik neem het mee naar Amerika, maar dat heb ik al 20 jaar. En dat is een hele foute boel natuurlijk. Want er is een nostalgische waarde. Er is iets van mijn ouders. Dat moet ik hebben, daar moet ik toegang toe hebben. En als ik het een keer kan zien, dan brengt mij dat vreugde. Want daar kleven herinneringen aan. Maar eigenlijk hebben we het niet nodig. Want als er de fik in gaat, ben je het ook kwijt.
Precies, ja. Als je het in 20 jaar niet mist, waarom zou je het nu nog gaan halen? Ja, dus ik ben meer van loslaten geworden. En vroeger was het meer van de hebberigheid. Ik wilde altijd betere dingen hebben dan mijn collega's. Want dat zou mij een betere onderneming maken. Altijd een betere microfoon, een betere website, een grotere auto, weet je wel. Of zoals dat in Groningen zeggen, een dikke auto. Een dikkere
dikke auto.
Dikke auto onder de kont. En denk ik, joh. Wat heb je nou te bewijzen? Niks. Dat is een van de fijne dingen van het ouder worden, denk ik. Dat ik niet meer hoef te bewijzen. Dat ik denk van, joh, houd het toch over op. Zottigheid. Ja.
Yvonne, wat waren de andere dingen die je ons nog niet hebt verteld?
Nou, voornamelijk heel persoonlijk. Ik bijvoorbeeld, waar ik elke dag van geniet, is het weer. Waar ik elke dag van geniet is ons huis, de ruimte om ons heen, dat ik met mijn auto de garage in kan rijden. We hebben ooit een keer gedacht. maar dat vind ik. Weet je, op een gegeven moment had ik het over met mijn zus. Nee, maar ik bedoel, ik had het met mijn zus erover. Die heeft een heel mooi huis. Ik denk dat het een penthouse is. Want het is op de bovenste, over de hele verdieping. Prachtig huis. Maar ze moet buiten parkeren en dan loopt ze dus met die tassen te sleppen.
Ai.
En daar is natuurlijk niks mis mee. Maar ik realiseerde me toen, ik woon nu ruim 25 jaar hier. En in elk huis dat we hebben gehad, hebben we altijd een garage gehad waar je het huis binnenrijdt.
Ja.
En toen zaten we te denken om te downsizen. En toen dacht ik, ja, maar dit vind ik toch eigenlijk wel heel fijn. Heb ik het nodig? Ga ik dood als ik het niet heb? Natuurlijk niet. Maar ik vind het wel heel fijn. Ja. Dus dat ik dat elke dag kan doen. En als ik dus in mijn auto stap, nu is het bloedje heet hier. En als ik elke dag in mijn auto stap en het is niet 100 graden in mijn auto. Of 36 graden in mijn auto. Als ik begin met rijden, ja, dat vind ik fijn.
Dus Yvonne, moet je eerlijk antwoord geven.
Ja.
Als jij thuis komt, stop je dan bij de brievenbus, haal je je brievenbus leeg en dan rij je door de garage in? Of,
Nee. Dat
doen ze hier. Dat doen ze bij mij.
Nee, dat doe ik niet.
Bij de driver?
Ja.
En de meeste Amerikaanse toiletten zijn groter dan de Nederlandse badkamers. Dat vind ik ook wel leuk, hoor. Dat ik mijn benen kan strekken.
Dat is waar. Ja, dat is waar.
Ja, je gaat in Nederland knieën raken de deur.
Precies, ja. Dan zie je de remsporen op de verjaardagskalender.
Ja. En de boeken van
Dat is waar. Verjaardag. Oh shit. Ja.
Letterlijk.
Naar de wc's. Steile trappen. Ja. Nee, dus ja, je kunt inderdaad ruimtes, misschien het juiste, misschien het juiste woord.
Ja, dat vind ik het juiste woord. Ruimte vind ik fijn. En het ook, en dat is een ander iets, maar dat heeft misschien iets mee te maken. Ik vind dat ik hier veel meer onder de radar kan bewegen. In Nederland, als ik in Nederland zou teruggaan, dan zou ik in de Randstad gaan wonen. En dat is druk en mensen en toestand. En ik vind het leuk als ik er ben. Maar als ik dan hier weer terug ben, dan denk ik, oh, niemand bemoeit zich met mij behalve als ik dat wil. En dat vind ik persoonlijk heel prettig.
Ja.
Want ik bemoei me met een heleboel dingen, met social justice dingen. En ik ben lid van een board. En weet je, het is niet zo dat ik niet met mijn dingen bemoei met dingen. Maar het is niet zo dat ik dan elke zaterdag bij mijn oude tantetje op de thee hoef. Of dat er een reunie is van high school mensen waar ik voel dat ik naartoe moet. Dat soort dingen heb ik allemaal niet. En ja, dat merk ik dat ik dat fijn vind. Dat klinkt misschien een beetje onaardig, maar dat vind ik.
Dus je wilt, datzelfde heb ik ook wel. Dat ik niet het gevoel heb dat mensen op me zitten te letten. En ik heb dat altijd een beetje naar gevonden. Ik weet niet wat het was, maar in Nederland letten mensen op mij. Dat vond ik helemaal niet leuk.
Nee, sociale controle. Ja.
Mensen wonen ook dichter op elkaar in Nederland over het algemeen dan hier in Amerika. Hè? Het is natuurlijk weer een generalisatie.
Het verschil natuurlijk waar je woont. Hè?
Ja, het is een generalisatie in het Nederlandse rijtjeshuis en hokjesgeest en dat soort dingen. Hier heb je letterlijk meer de ruimte. Wat mij opvalt is dat de ruimte die ik om me heen fysiek ervaar, vertaalt zich ook in de ruimte in mijn kop, tussen mijn oren.
Ja, dat bedoel ik dus. Daarom linkte ik die twee.
Ja, en dat is niet uit te leggen als je dat niet ervaren hebt. Dus dat kon ik me niet indenken toen ik in Nederland woonde. Want ja, ik ben me meer bewust geworden van mijn Nederlanderschap en mijn denken als Hollander toen ik daar niet meer woonde. Juist omdat de contrast zo groot is. Ik heb het gevoel dat ik hier meer adem kan halen. Dat ik eigenlijk meer mezelf kan zijn zonder steeds te worden beoordeeld door mensen of te worden betutteld door overheden of wat soort schoonheidscommissies en allerlei stomme regelingen die alleen maar in het leven worden geroepen om de domme mensen in teugel, hoe noem je dat, in bedwang te houden tegen zichzelf te beschermen en zo. Je hebt het hier ook wel hoor, maar dat vrije gevoel waar Fede ook over had, dat, en iedereen eigenlijk het over hebt, dat ervaar ik hier ook meer dan in Nederland, wat toch voor mij een beetje kneuterig is.
Ja, durf je.
En ik denk dat dat komt omdat we ervan uitgaan dat er hier heel veel verschillende soorten mensen wonen. Ik heb het net even opgezocht. Wij zijn allemaal first generation immigrants. En 14% van de bevolking is een first generation immigrant. Als wij nou kinderen hebben gehad in dit land, dat zijn de second generation. En gek genoeg is de second generation maar 13%. Dus ik weet niet of mensen hier met hun kinderen al komen. Ik had geen kinderen toen ik hier kwam. Dus mijn kinderen zijn allemaal in Los Angeles geboren. Ja. Maar ja, dat zijn de second generation. En daarvan zijn er dus ook weer 13. Dus zo'n beetje 30% hebben toch nog een band met een ander land, zeg maar. En zelfs al heb je die band niet, zeg je bent derde generatie, dan weet je meestal toch wel dat je waar jouw voorouders vandaan kwamen, zo'n beetje. En dus heb je toch altijd het gevoel dat je, ja, hoewel we toch een beetje op een eiland wonen, een groot eiland, maar ja, heb je toch meer het gevoel dat je toch, ja, banden hebt met andere landen, vind ik. En dat, ja.
Met andere culturen bedoel je? Andere culturen bedoel je?
Ja, andere culturen inderdaad. Ja, als 30% first generation en second generation is, dan heb je maar 70% die verder er vandaan zit. En volgens mij zijn er heel veel van die, de third generation, omdat na de Tweede Wereldoorlog er heel veel immigratie was. Ja. Ik ben eigenlijk gekomen toen er niet zoveel was. Het was een beetje ongewoon voor mensen van mijn generatie om hier te komen. Maar nu blijkbaar is het wel weer aan de gang. Want ik zie hier zoveel jonge Nederlanders die hier komen werken of naar school toe gaan. Dus het is weer helemaal op gang gekomen.
Ja, ze willen weg.
Maar ja, dus ik denk toch wel dat de helft van de bevolking een first, second en third generation is. Immigranten. En dat vind ik toch wel ja, heel mooi. Ja, ik vind het heel erg dat de verdere, ja, voorouders van de blanke mensen die hier wonen zoveel schade hebben aangericht aan dit land en aan de bevolking die hier al woonde. Dat vind ik wel heel naar. Ja. En dat
shame.
Is toch wel naar gevoel om inderdaad op gestolen land te leven.
Ja,
ja, ja. Ja.
Goed.
Ja, ik loop ook iedere dag met het schuldgevoel rond. Ik vind het ook heel erg. Nee, maar ik bedoel, overal hebben we landje pik. En op een gegeven moment ben je niet verantwoordelijk voor wat voorouders hebben gedaan.
Dat klopt.
Het moet wel gevoelig zijn voor bepaalde groeperingen. Maar
ja, de Nederlanders hebben natuurlijk ook niet een goede reputatie, nee, op dat gebied.
Alleen al vanwege het feit dat je Nederlander bent, moet je je schamen.
Ja, ja, ja.
Ja, Gerard,
nou, dat
kom
ik
op.
Niet, maar goed.
Ik zeg dat alleen om te provoceren, dat begrijp je.
Ja, ja, ja. Nee, maar dat is weer een ander onderwerp, Jeff.
Tuurlijk is dat een ander onderwerp, maar nogmaals.
Voor
Amerika is geweldig.
Vraag aan Jeff wat hij in zijn garage heeft.
Ik heb geen garage, twee auto's. We hebben een gemeenschappelijke garage.
Heb je geen basement, Jeff?
Nee, dat weer niet. We wonen in een geweldig appartementencomplex.
En sorry.
Waar wij onze auto tandem parkeren, hebben we een beetje wat we aan dozen mogen opslaan. Maar dat mag alweer niet te veel. Er wordt op gelet. En dat is ook zo. Want het moet gewoon weggegooid worden. Of een beetje op het balkon. Maar we moeten wel oppassen. Mijn vrouw heeft altijd opruimwoede. Eens in de maand gooit ze dingen weg. Want dat moet.
Ja.
Dat is ook wel goed eigenlijk.
Anders ja, er zijn weer nieuwe. Dat was mevrouw Kondo. Een paar jaar geleden die er beroep mee geworden is. Maar dat weet je wel van. Does it make you feel? Does this make you happy? En dan als je dan.
Now, does it bring you joy?
Oh, does it bring you joy?
Spark joy. Does it spark joy?
Yeah. Daar komen we van op terug. Van dat stuk ook. Ik heb het is hier een grote teringzooi in mijn kamer. Maar
laat zien.
Huh?
Beweeg die camera even. Laat eens even zien.
Moet je mijn blog maar lezen?
Oh, oké, dan.
Jeff.
Yes, ja, dat moet ik eens een keer doen.
Nou, er is ook een andere regel. Wat je niet hebt gebruikt in de afgelopen 3 jaar, moet je weggooien.
Dat is een goede regel, ja. Ja. Een goede regel.
Nou, dat vind ik. Nee, want. Waarom
dan
zou
moet de helft van mijn boeken moeten weg.
Nee, maar een brandblusser, die gooi je toch niet weg?
Ik heb bijvoorbeeld helemaal geen boeken meer. Ja, oh. Dat klinkt gek. Ja, dat is heel gek. Leuk. Maar op een gegeven moment had ik gewoon geen zin meer om ze allemaal te verhuizen.
Dat begrijp ik. Nog zwaar ook.
Dus.
Ja.
Oh, ik ben verslaafd, dus ik heb net weer een hele stapel gekocht in Newcastle, Delaware, over boekdrukkunst in de laat middeleeuwen.
Wow.
En de, maar goed, dat is ook weer een ander onderwerp.
Dat is meer een hobby, denk ik. Hè? Dat is jouw hobby, toch?
Even terug. Nou, het is wel onderdeel van het project waar ik mee bezig ben. Ik heb een hele uitgesproken mening over. Goed, we gaan het niet over Shakespeare hebben, maar ik heb een uitgesproken mening over, maar ik moet het wel kunnen onderbouwen. Dus daarvoor heb je een theoretische onder. Weet je wel, ik ben gewoon. Het is gewoon Ik weet niet, het is eigenlijk gewoon werk. Uiteindelijk krijg je er nog niet voor betaald. Maar dat is mijn droom. Dat is mijn Amerikaanse droom.
Wat vind jij nou leuk aan Amerika eigenlijk?
Leuk?
Ja.
Of mooi?
Nou ja, fascinerend. Ik ben hier naartoe gegaan ooit. We gaan een jaartje naar Amerika. En uit nieuwsgierigheid, echt. Ik weet niet hoe jij precies voelde over Amerika Chef als jonge jongen. Maar ik had wel mijn interesse. Ik vond het wel de kleren, de muziek, alles vond ik wel heel erg cool. Maar ik ging uit nieuwsgierigheid. Maar wat ik al heel snel in de smissen kreeg, is dat dit een buitengewoon gecompliceerd land is. En het is en je kunt niet zeg maar in de eerste paar jaar heb ik misschien zeg maar een heel klein beetje geleerd over dit land. En ik de scratch the surface, zeggen ze in Engels. Ja, scratch the surface. Ik weet niet wat de Nederlandse versie daarvan is. Maar het heeft me echt jaren geduurd om te begrijpen waarom Amerikanen Amerikanen zijn. Een van de dingen waar je bijvoorbeeld helemaal niet bij stilstaat als niet-Amerikaan, is de invloed van het schoolsysteem over hoe kinderen hier worden gevormd. Daar begrijp je helemaal niks van. Als je dat niet hebt meegemaakt. Hè? Het idee dat je. Het feit dat je in plaats van met de fiets naar school gaat, ga je met de schoolbus. Met alle gevolgen van dien. En elke schoolbus is klimaat, zeg maar. Van een sociaal microklimaat. En elke schoolbus is anders. Met andere rangordes en andere vormen van communicatie. Al die kinderen zijn daardoor gevormd. Weet je wel. Maar dat begrijpen wij niet. Wij begrijpen ook niet het idee van de prom, weet je wel. Dat je dus naar een prom gaat en dat je daar een koning hebt en een koningin. Dat vinden wij volstrekt absurd, maar voor hun is het wel normaal. En dat komt ook weer terug. Weet je, en dat soort. Dus dat vind ik heel fascinerend.
Huh? Homecoming Queen.
Maar een stukje Amerikaanse cultuur.
Ja.
Amerikaans wat trouwens ook overwaait naar Europa, want daar wordt ook Halloween gevierd.
Maar in Europa zijn het de uiterlijkheden die overkomen, niet de essentie. Want de essentie van wat dit land is natuurlijk het individualisme. En dat is iets waar wij als Europeanen ook eigenlijk niet goed begrijpen wat dat eigenlijk is. Want we komen uit een gemeenschap, uit een maatschappij waar mensen denken in groepen, niet in als individu. Hier denken mensen niet in groepen. Mensen denken als individu, en als individu ben je lid van een groep. Maar je bent niemand die, wat je met die hamburgers ook zag, niemand die beslissingen neemt voor elkaar, weet je wel. Terwijl als je dus een groep. Als je dat in Nederland zou hebben, zo'n hamburgertentje, of in Duitsland, dan zou dat gewoon, hoppakee, weet je wel, helemaal geen probleem. Zou het perfect georganiseerd zijn. Omdat mensen zo denken. Maar hier zijn het allemaal. Iedereen voor zich, een god voor ons allen, als het geld maar binnenkomt, weet je wel. Ja. Maar dat zijn dus natuurlijk hele kleine dingetjes, maar het zijn wel hele illustratieve voorvallen, omdat het namelijk laat zien hoe dit land werkt en hoe het land ook niet kan werken. Want ik heb het zelf ook vaak meegemaakt dat ik met een groep vrijwilligers ergens was en dat er iets moest worden gedaan en niemand iets deed, omdat niemand soms kon samenwerken. Of een heel klein dingetje, wat ook heel erg Amerikaans was, waar op het voetbalveld afgelopen zaterdag en zo'n heel klein jochietje van een jaar of 3, 4, weet je wel, die neemt een kopje met water. En die gooit het op de grond, weet je, zo'n papieren, zo'n wegwerpkopje. En er lagen nog een paar andere. Ik zeg, pak even op. Hij zegt, die zijn niet van mij. Ik zeg, ja.
Daar ben jij voor,
Ik zeg, ja, maar je kunt er gewoon even meehelpen hier. Oh, nee, dat zijn niet mijn kopjes, dus ik ruim hem niet op. 3 jaar oud.
Ja.
En
bad parenting.
Nou ja, nee, maar zo, dat, Ik heb dat geld. Dat heb ik met volwassenen ook meegemaakt. Die zeggen dat soort reacties.
Nou ja, wat ik hier heb geleerd is, wat je ook bij Amerikaanse fastfoodbedrijven ziet, is dat je na het eten jouw dienblad met spulletjes netjes zelf weggooit. Ja. Dat komt uit Amerika trouwens. En zo zijn een heleboel dingen die waar Amerika trendsetter van is, die naar het westen zijn in Europa zijn overgewaaid. En die met veel plezier worden geadopteerd. Vanuit mijn jeugd keek ik altijd op van wat komt er nu weer uit Amerika? Wat is er nu weer voor nieuws? En dat heeft allemaal met het creatieve brein te maken en de ontplooiing en de ruimte die je krijgt om met nieuwe dingen te komen. En dat stukje ambitie en het beter willen zijn, dat staat haaks op wat er in Nederland gebeurt. En er is helemaal niks mis mee, want daarom zitten we met z'n allen hier. Tenminste, behalve jij Gerard, want jij gaat weer terug naar Groningen. Maar wij niet. Ik blijf hier, ik vind het geweldig en ik ben ook blij dat ik naar Nederland kan nog steeds. En ik ben trots op mijn achtergrond, maar ik ben ook Amerikaan en met alles wat erbij komt. En er zitten natuurlijk ook haken en ogen aan, maar...
Dat doet me eigenlijk denken, Jeff, wat je zegt. Meneer Dreesman was die gaf economieles marketing en op de Universiteit van Amsterdam. En meneer Dreesman die ging ook altijd naar Los Angeles toe om nieuwe ideeën op te doen. Altijd. Okay. Eén keer per maand ging hij naar Los Angeles toe om nieuwe ideeën op te doen. Om het, om gewoon een kijkje te nemen, om te zien wat er was. En om daarmee een heel ander beeld te hebben. En daarmee aan de gang te kunnen gaan in Nederland. Ik vind het heel jammer dat Vrome Dreesman weg is, VD.
Ja, hè? Ja, dat is zonde. Ja,
heel jammer. Maar ik kwam, denk ik, door zijn zonen. Ja.
Mismanagement.
Volgens mij had hij gewoon een vriendinnetje, hoor. Maar goed, dat is mijn...
Dat kan ook natuurlijk.
Ja, dus dat...
Nou, hij had mij gevraagd om in zijn think tank te komen. Oh. En daar was ik best wel trots op. Maar ik zei, nee, ik ga liever naar Amerika toe.
Oké, veel beter. Ja.
Even wat jij, Paul, eerder noemde. Het woord even plakken. Status?
Ja.
Status is in dit land volgens mij belangrijk, maar het is heel gecompliceerd, omdat je niet precies weet waar je zelf staat. En zeker niet als je in verhouding met mensen hebt die je zeg maar helemaal niet zo goed kent. Maar het is er wel. En mensen beoordelen je er ook op als je zeg maar het spelletje meespeelt of juist niet meespeelt.
Ja, daar zit wel wat in, hoor. Kijk, in het oude Europa hebben we natuurlijk de oude status nog van de adel en de werkende klasse en dergelijke. Maar dat heb je natuurlijk helemaal niet. Hier heb je geen officiële rangen en standen. Maar hier is de status, vind ik, vaak verbonden aan hoeveel je op de bank hebt staan. En,
wat voor auto je rijdt.
Ja.
Nou, ook wel welke wijk je woont.
Ja, wat voor auto je rijdt, wat voor huis, wat voor kast van een huis je hebt of niet, weet je wel.
Ja.
Dat soort dingen. Dat toch wel, ja.
Ja. Je wil laten zien hoe succesvol je bent, hè. Dat werkt niet zo.
Weet je, dat patserige.
Doe wat de Johnsons doen.
Wie het breed heeft, laat het breed hangen.
Zo is het. En daar is helemaal niks mis mee. En ik zou zeggen,
daar mag je trots op zijn.
Ga
mag,
ervoor. Dat vind ik ben blij voor je dat je dat hebt. Maar in Nederland is het
geen
zo van...
schande is, maar dat mensen trots kunnen zijn op wat ze hebben bereikt.
Ja.
En daar ook niet onder stoelen of banken steken. Dat ze daar graag over praten ook. En in Nederland denk je, nou jongens, het mag ook iets minder zijn. Hè? Een beetje zelf opscheppen of jezelf. Nee, je moet allemaal een beetje... hoe noem je dat?
Hoe heb je die Mercedes betaald?
Ja, precies. Je moet niet jezelf een schouderklopje gegeven. Maar Amerikanen doen dat makkelijk en met plezier. En niemand vindt het ook gek.
Ja, maar er zijn hier wel geen officiële adel. Maar er is wel wat bepaalde namen, weet je wel, opende deuren. Als jij zegt van, mijn naam is Kennedy en ik ben familie van, dan... Dan loop je gewoon, kun je gewoon overal naar binnen lopen.
Ja, of je hebt bij een Ivy League gestudeerd.
Of, dat noemen ze, wat was het woord ook alweer?
De Kardashians, by the way. Dat is Amerikaanse adel.
Ja, nou ja. Dan heb je het over bekendheid, over beroemdheid. Ja,
celebrity. Dat is wel iets hier ook natuurlijk. Hè, dat men zeer gefascineerd is en onder de indruk is van beroemdheden. Ja. Ongeacht wat die mensen gepresteerd hebben. Maar als je een bekende acteur bent of actrice, dan word je toch wel gevierd en bewonderd.
Ik zag het woord wat ik bedoelde was pedigree. Dus als je maar naar Harvard bent geweest, dan heb je pedigree.
Precies.
En dat is iets anders dan celebrity.
Mm-hmm. Ja.
Pedigree is, want als jij, als ik namelijk de drama school in Yale had gedaan bijvoorbeeld, dan was het helemaal geen probleem. Oh, je bent van Yale, dus je moet wel goed zijn, weet je wel. En de meeste mensen die daar naartoe gaan, die worden natuurlijk geverderd en die zijn ook wel slim. Maar ik wil niet zeggen dat je daar niet creatief zijn. Je leert daar ook volgens de regeltjes, volgens hun regeltjes te werken. Maar ik vind wel dat het staat is ook weer gecompliceerd. Dat zeker in, en ik praat dan over New Jersey, over mijn buurten. Dat er toch heel veel mensen wonen die het faken, die alles hebben, echt alles geleend. En die rijden met grote auto's rond en dit en dat. En dan, en dan twee jaar later wordt het alles door de sheriff verkocht, weet je wel.
Ja, dan heb je er wel 2 jaar van genoten.
Precies, maar dat is heel normaal hier. Dat is ook van, mensen zijn daar ook van, oh, dat is cool, weet je wel. En terwijl het in Nederland is dat natuurlijk een van de grootste vernederingen die je in je leven kan meemaken. Dat je failliet wordt verklaard. Dat is het ergste wat er kan gebeuren. Dat je al je spullen.
Wat mij opviel ook in Amerika is dat er zoveel mensen zich failliet verklaren. Dat schijnt iets te zijn. Je gaat gewoon al je geld uitgeven. Je hebt allerlei schulden en dan verklaar je maar weer failliet. En dat doe je dan als cyclus. Weet je wel, een aantal keren per in je leven doe je dat. En dan kun je weer opnieuw beginnen. En
Je kunt zeg maar, als je heel grote creditcard schulden hebt en je hebt een bedrijf en je kunt niet meer je schulden niet meer betalen. Dus failliet verklaren betekent niet dat je alles wat kwijtgescholden, er wordt zeg maar een programma voor je gemaakt en dat je dus een gedeelte betaal je terug, een gedeelte van dingen die worden verkocht en een gedeelte wordt kwijtgescholden. Maar je kunt dan wel weer op gaan beginnen. Als je namelijk geen geld meer over hebt om eten te kopen of om huur te betalen. Ja.
In Nederland sta je gewoon 30 jaar negatief genoteerd bij het BKR. Hè? Maar hier kan je na 5 jaar met schone lei weer aan de slag. Dat is het verschil. Ja. Want daar word je met de nek aangekeken en dan ben je een crimineel voor 30 jaar.
Ja.
Terwijl je
ja.
door omstandigheden buiten jouw controle in een hele nare situatie terecht kan komen. En wat dan?
Ja, precies. Medische schuld is natuurlijk ook een hot topic hier.
Ja. Ja, dat is
dingen waar je niks aan kunt doen, kun je toch aan de afgrond brengen. Dat is ook weer Amerika natuurlijk.
Klopt.
Ja, jongens. Het is niet van de wieg tot het graf verzorgd worden, zoals in Nederland. Dat niet.
Ja, in Nederland ook niet meer zo, Paul. Mm-mm. En in Duitsland ook niet. Nu hebben we natuurlijk de Europa Cup is aan de gang. En je hoort dus vrij veel verhalen uit Duitsland. In Duitsland zitten ook allemaal homeless mensen op de stations en in de busstations.
Dus noemen ze dat Amerikaanse toestanden?
Nou ja, dat is wel een ook weer een ander onderwerp voor een andere podcast. Maar het is wel zo dat er je praat over hoe ideeën de oceaan overkomen. Maar dat gaat niet alleen over welke smaak hamburger en wat voor kleur spijkerbroek.
Hij zit nog steeds over die hamburgers te denken. Ja. Een half uur over hamburgers te wachten. Fast food noemen ze dat.
Ja, ik heb gewoon
een hamburger trauma.
Er komen natuurlijk ook heel veel ideeën de oceaan over die zeg maar in invloed hebben op de politiek, op zaken doen en en nu denk ik, ik zit even hard op te denken nu. Als we praten over zeg maar extreme en praten we bijvoorbeeld over het extreme in inkomen, maar dat hele de strategie van bedrijven om zeg maar winst te maximaliseren door de kosten te bezuinigen en om de aandeelhouders happier te maken, dat is ook overgewaaid uit Amerika. Vroeger waren aandeelhouders in Nederland helemaal niet zo bij de hand, Maar nu is het, zeker nu de Nederlandse bedrijven ook Amerikaanse aandeelhouders krijgen, is de druk op de bedrijfsleiding om meer winst te maken, is veel groter geworden. Om meer te bezuinigen, mensen minder secundaire arbeidsvoorzieningen te verschaffen. En in Nederland zijn de vakbonden gelukkig nog wat hebben iets meer te zeggen dan hier. Maar het zijn wel ideeën die overkomen. En ook als je gewoon politici nu hoort praten over belasting, weet je wel van, oh, mensen betalen belasting. Wat gebeurt er eigenlijk met dat geld? Zo doen ze dat hier ook. Zo van, je hebt eigenlijk, hoef je helemaal geen belasting te betalen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet... Dat is alleen maar lastig om, of alleen maar hebzucht van de overheid, weet je wel. Terwijl mensen helemaal niet begrijpen wat er met dat geld gebeurt. En die kromme vorm van denken is ook overgewaaid naar Europa toe.
Zeg, hebben jullie het ook in de gaten dat als je wat koopt of... mijn vrouw haalde bij een fastfoodrestaurant een hamburger. En het leek wel of die hamburger geschrompen was. Want alles is altijd big, bold and beautiful. Maar we leven nu in een tijd van shrinkflation. Ik had een candy bar. En daar zat wat meer lucht in. Dan denk ik, oké, als je niet wil dat er meer betaald wordt voor een product, dan is het nu de trend om minder te geven voor hetzelfde geld. Maar pas dan je verpakking aan. Want ik had laatst een bakje met hummus. En ik haal de deksel eigenlijk eraf. En ik ga zo met mijn label. Ik ga even, en ik tikte al tegen de bodem aan. Want die bodem, daar zit een bolling in. Wat een verlakkerij. Wat vinden jullie ervan?
Is dat Trader Joe's?
Nee. Maar daar doen ze het ook hoor. Want iedereen doet het nu.
Ja, inderdaad. Je krijgt minder voor meer. Hè? Ja. Die bekertjes met ijs. En als je dan dat bekertje omdraait, dan zit er gewoon een holle ruimte in, weet je wel, waar het dan op leunt. Zijn we dat wordt heel inventief, hoor. Ja. Ja, maar de verpakkingen worden steeds minder, maar de Amerikanen worden steeds meer. Wow, dat is
ook niet goed.
Nee. Ja. Nou, dat zal ook wel weer overwaaien, denk ik, hoor. Ja,
ik hoop het van harte.
Is het al overgewaaid, Paul?
Ja.
Beter genomen.
Innovatie. Mensen weer het meer geld uit een zak te kloppen.
Ja.
Ten behoeve van de aandeelhouders.
Het is een gek maar mooi land. Dat vind ik wel.
Laten we er een einde aan breien. Yvonne, heb je nog een laatste gedachte? Je bent even een beetje in de schaduw van ons gezwets.
Nee. Ik had nooit verwacht dat ik het hier zo leuk zou hebben. Want ik ben hier niet. Ik had nooit ambities om naar Amerika te komen. We zouden hier voor 8 maanden, misschien 9 maanden komen. Nou, dat werd steeds verlengd. Dat was niet zozeer omdat we dat wilden, maar gewoon omdat het werk steeds verlengd werd. Dus nou, oké. En op een gegeven moment hebben we ook op een punt gestaan. Dat is nu ook alweer 17 jaar geleden, dat we dachten dat we terug zouden gaan, maar toch gekozen om dat niet te doen. En dat was voor mij de omslag, dat we toen vanaf dat moment hebben gekozen. Daarvoor was het een beetje van, oh, het was werk en we blijven en da. En vanaf 2007 is het een keuze geweest om ons hier te vestigen, maar dan ook echt to immerse ourselves, onder te dompelen. Ja. In plaats van aan de zijlijn te blijven staan en alleen maar Nederlandse boeken te lezen en alleen maar Nederlandse televisie te kijken en alleen maar Nederlandse vrienden. We hebben dat heel bewust gedaan. Nee, wij wonen nu hier. Onze kinderen waren toen geboren. Onze kinderen zijn Amerikaan. Ze hebben ook een beetje van dit en een beetje van dat, maar ze zijn in eerste instantie Amerikaan. En wij hebben toen heel bewust gekozen dat we het hier leuk gaan hebben. En dat is uitgekomen.
Heel herkenbaar. Als je me 25 jaar geleden had gezegd dat ik nu hier zou zijn waar ik ben, in het puntje van Vermont tegen de Canadese grens aan, met de plek die we hebben, met het huis waarin we wonen, met de werelden die we elke dag om ons heen hebben, materieel en immaterieel, dan had ik je uitgelachen. In eerste instantie omdat het Amerika was. Want ik had niks met Amerika. Ik vond het een land van het materialisme. Van de oppervlakkige mensen. En de schreeuwerige. Ik had niks met Amerikaanse humor. Niks. Als je me had gezegd. Je zou naar Engeland emigreren, naar Londen bijvoorbeeld. Je zou daar gaan werken voor de BBC. En dan had ik je gezegd, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar naar Amerika, nooit van zijn leven. En toch, ondanks alles, wil ik niet meer weg. Ik wil hier begraven worden. Ik wil hier de rest van mijn leven blijven. Want ik ben happy waar ik met wie ik ben. En de Amerikaanse vrouw die ik getrouwd heb, is de beste persoon die je in de wereld kan voorstellen. En onze buren zijn geweldig, onze vrienden. Het is gewoon grandioos. Ik ben hier zo happy. Ik ben hier meer mezelf dan ik ooit geweest ben. En dat is voor een heel groot deel te danken aan Amerika.
Amen.
Ja, ik ben 43 jaar geleden hier gekomen. En op een toeristenvisum. En die verliep. Maar dat was ook de bedoeling, want ik wilde ook blijven. Maar ik kwam voor het weer. Ja. Dus, en ik had wel enigszins een beetje dat Amerikaanse gevoel. Ik had op Amerikaanse internationale scholen gezeten in het buitenland. Dus ik had toch wel iets van de Amerikaanse cultuur meegekregen. Maar het was toch heel anders dan ik had verwacht. Om echt in Amerika te wonen. Ook al was ik met de Amerikanen omgegaan vroeger. Nou, en ik ben hier dus illegaal geweest. 7 jaar lang. Reagan. Ik heb de Amnesty Program gedaan. Met Reagan. Ja, was wel leuk. Wat een verhaal.
Nee, geweldig.
Ja. Dus, maar ik heb ook het verhaal dat ik nog even terug ben gegaan naar Nederland. Want toen ik ging scheiden, dacht ik, nou, ik ga het even weer proberen in Nederland. Weet je wel, weer terug naar familie, bla bla. En, maar daar heb ik dus 3 jaar gewoond. En toen, ja, snakte ik ernaar om weer terug te gaan naar Amerika. En ever since then ben ik hier gebleven. Maar het enige wat wel naar was toen mijn ouders ouder werden, vond ik wel dat ik een beetje ver van ze vandaan zat. En ik wat vaker bij ze langs had willen gaan. En dat, ja, dat gaat dan moeilijk als je zo ver woont. Ik heb het elk jaar gedaan, maar ik vond het niet voldoende. En ik heb ook wel elke week gebeld. En toch was het niet helemaal hetzelfde als er zijn. Want ik had echt het idee dat ik het niet bijhield hoe het met ze ging. Want ja, op een gegeven moment vertellen ze je niet echt van... Ja, en voor hun is het ook zo geleidelijk dat ze niet weten dat ze dat moeten vertellen. Want voor hun voelt het niet als iets nieuws. Maar dan als ik een jaar later kom en ik zie hoe ver ze achteruit gegaan zijn, ja, dat vind ik toch, vond ik toch heel moeilijk om dat mee te maken. En,
dat blijft het natuurlijk, hè, voor onze immigranten. We laten ook mensen achter.
Ja.
Die we graag meer zouden willen zien.
Ja.
Daar is niets aan te doen.
En je leven blijft ongeveer, weet je wel, een bepaalde leeftijd blijf je ongeveer hetzelfde. Maar aan het eind van je leven gaat het heel snel bergafwaarts, zeg maar. Hm. En dat is geen leuk vooruitzicht. Maar ja.
Hij probeerde een beetje optimistisch te eindigen. Heb je dat nog in de gaten gekregen?
Van, het is niet zo van... Ik zit er zelf ook in die fase, dus ik begrijp wat je bedoelt. Chef, mag jij het laatste woord?
Memento mori, carpe diem, seize the day. Nee, maar zo slaan iedere dag dat de zon schijnt, word ik alweer vrolijk. Ik zie een beetje van een palmboom door mijn slaapkamerramen en denk ik, ja, we gaan er weer voor. Ik sta vroeg op, 5 uur ben ik uit mijn bed en dan ga ik er vol tegenaan. En neem niks... met een korreltje zout. Don't take life for granted, want iedere dag is er weer één. En daar ben ik heel dankbaar voor. En ik zeg genieten.
Okay.
Amen.
Bedankt. Tot volgende week.
Adio.
Tot volgende week. Ciao.
Ciao, ciao.
Hoi, bedankt voor het luisteren. Als je ons liked op Spotify of op iTunes of op een andere provider,
dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe podcast verschijnt. Deze podcast wordt geproduceerd door Gerard van Wilgen en de muziek is gespeeld en gecomponeerd door Jochem van Dijk.